Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou van harte welkom in deze kerkdienst, waarin dominee Sea Bijl uit Waddinxveen voorgaat. De schriftlezingen zijn uit Jesaja 8 en Lucas 2. Vanavond om 6:30 hoopt dominee van Zetten voor te gaan. Kerkdiensten op zondag 10 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan professor J. Hoek uit Veenendaal. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan. De mededelingen. Mevrouw A.K. van der Scheur Grandia, Gruttelstraat 25, heeft afgelopen week een hartoperatie ondergaan. Deze is goed verlopen. De heer J. Gelderblom, Kerkhof 15, heeft uitslagen van onderzoeken ontvangen die de ernst van de situatie bevestigen. Er wordt onderzocht of, en zo ja, welke behandeling mogelijk is. De heer en mevrouw Fortuin van der Meer, Hoendeveld 3, herdachten op 17 november een 45-jarig huwelijk. We denken aan hen in onze voorbeden. De overige mededelingen. Ambtsdragersverkiezing. In de vacature van ouderling Kos heeft de kerkenraad een dubbeltal opgesteld, genoemd in alfabetische volgorde. De heer Arend van Halteren, Annekeshof 48. De heer Henk-Jan van Ooyen, Kerkhof 1. De verkiezing vindt plaats op zaterdagavond 16 december om 7 uur in Ebenezer. Wilt u bidden voor de genoemde broeders? Streekvergadering Mannenvereniging. Op donderdag 7 december wordt de streekvergadering van de Mannenvereniging gehouden in Ebenezer. En daarvoor zal dominee Verzetten de inleiding verzorgen. Aanvang is 7:45 en naast leden van de Mannenvereniging zijn ook andere gemeenteleden welkom. Op zaterdag 9 december om 7 uur is er hier in de kerk nog gelegenheid om te oefenen met het ritmisch zingen. Ontmoeting. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Ebenezer. Koffie, thee en fris staan klaar. De collecten. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. We bevelen beide collecten van harte bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de stichting Op Weg met de Ander. We ondersteunen hiermee het werk voor mensen met een handicap. We gaan nu de voorzang zingen, dat is Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God, Hij is ons deel, ons zalig lot. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij leven weer in de Adventsweken en gaan toe naar de kerstdagen. En daarom zingen we nu ook van de lofzang van Maria, het eerste couplet. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En we zingen ook het zevende couplet. We zingen van de lofzang van Maria, de versen 1 en 7. Na de wettende samenvatting zingen we van Psalm 9. We zingen het tweede vers. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen in de geest verheugd. Psalm 9, vers 2, na de wettende samenvatting. De Heere God zegt tot het volk Israël en tot ons het volgende. Hij zegt, ik ben de Heere, ik ben uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die de wet volkomen vervuld heeft, vat deze woorden samen. Hij zegt: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Grootmoedig ons in het gebed en we bidden de Heer om zijn zegen over deze dienst. Want deze God is onze God. Deze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Heer, we hebben van u gezongen. We hebben gezongen dat we een God hebben. En Heer, wat een heerlijke woorden zijn dat. Want we zijn vanmorgen bij elkaar gekomen. En u kent ons. U weet wat we meemaken in de afgelopen week. Er kan zoveel spelen in ons leven. Als het gaat over gezondheid en ziekte. Als het gaat over tegenslag of rouw. Maar ook, Heer, als we onszelf voor u neerleggen. En ook beleiden wat wij ervan gemaakt hebben. Hoe vaak we zonder u leven of zonder u in de zonde leven. En dan hebben we toch gezongen: deze God is onze God. Want u hebt ons gespaard en bij elkaar gebracht. En dan hebben we gezongen dat u onze God wilt zijn. En dat u ons zelfs tot in eeuwigheid wilt leiden. Heren, daar worden we klein van. Dat u zelfs eeuwig onze God bent. En dat niets kan scheiden. En Heer, dan komen we nog een keer met alles wat er in ons leven speelt. Met zorg, ouder worden, gezondheid, maar ook met onze fouten, schuld en zonde. En toch hebben we het gezongen. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Ja, Heere, geef ons dat geloof. Schenk het ons, dat we mogen weten door het oprechte geloof, dat niets scheiding kan maken van uw grote liefde. En wilt u dan alles wat er in de weg staat, al onze fouten en zonden, ons ongeloof verzoenen en wegdoen. Heere, geef dat we het op deze eerste adventszondag ook zo mogen beleven. Deze God die zijn zoon gezonden heeft. Deze God van wie de Christus gekomen is. Hij is me alles. Ja, wilt u dat geven? Heere, u kent ons. U weet wie we zijn. Wat we meemaken. Heere, ook in de kerkdienst kunnen er zoveel dingen langs ons heen gaan. Die we vergeten of niet begrijpen. Maar wilt u geven dat dit blijft hangen? Dat u onze God bent. En dat we u dan ook zullen volgen. Heren, wilt u zelf het woord openen en als dat woord spreekt van u, wilt u het bij ons binnenbrengen. Dat we door het geloof zien op u de levende God. En als we dan morgen de wereld weer ingaan, onze collega's spreken die misschien niet van u willen weten, of als we met tegenslag geconfronteerd worden, Heren, dat het mag zingen in ons hart. En toch is deze God onze God. Heren, doe het. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij beginnen te lezen in het laatste vers van Jesaja 8. Jesaja 8 vanaf vers 23. Als er één Bijbelboek in het Oude Testament is waar veel over de komende Christus wordt gesproken. Als er één Bijbelboek is waar je bij de Adventsweken mooi kunt stilstaan, dan is het wel Jesaja. En we lezen vanaf vers 23 uit hoofdstuk 8 waar het volgende staat. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroege tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in late tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidevolken wonen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt, wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken, als eens op Midians dag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in het bloed, zal verbrand worden, voedsel voor vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen, door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heren van de legermachten zal dit doen. Tekst voor de verkondiging is vers 2. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. We lezen ook nog uit het Nieuwe Testament, Lucas 2. En we lezen Lucas 2 te beginnen bij vers 8. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. De engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op de aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. Toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld werd, dat men het kindje besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Tot zover ook de tweede schriftlezing. U krijgt de gelegenheid om uw gaven uit te reiken in de collecten die zijn afgekondigd. En we gaan zingen als voorbereiding op de preek van Psalm 26, vers 1. O Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En ook vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Psalm 26, vers 1 en 8. tekst voor de verkondiging van morgen is van Jesaja 9 en daarvan vers 2. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Adventsblijdschap. Met twee aandachtspunten. In de eerste plaats blijdschap in de duisternis. In de tweede plaats blijdschap in het licht. Adventsblijdschap. Blijdschap in de duisternis. En blijdschap in het licht. Gemeente, is het u wel eens opgevallen hoe vaak het in de Bijbel gaat over vreugde, blijdschap? Hoe vaak die woorden naar voren komen als je de Bijbel doorbladert? We hoeven elkaar natuurlijk niet uit te leggen wat dat is, vreugde, blijdschap. We hoeven niet te vertellen wat het is. Want jij kunt zomaar denken aan een voorbeeld dat je bijna jarig bent, dan ben je blij. Of het examen dat je haalt. Je springt op van blijdschap. En soms kan iemand zo blij en verheugd zijn. Het lijkt wel alsof je zwevend door het huis gaat. En iemand anders die ziet het wel. Blij. Verheugd. Nou, de Bijbel. Daar kom je die woorden heel vaak tegen. Als je het Oude Testament iets leest over het wekenfeest. Dan zegt God, jullie moeten feest vieren een week lang. En tijdens dat wekenfeest, dan zul je denken aan de wet die ik heb gegeven. En dan zegt de Heere God, dan zal het hele gezin blij zijn. Want ik heb mijn woord gegeven. En het Loofhuttenfeest, Israël viert het Loofhuttenfeest, dan denken ze eraan dat ze uit Egypte naar Kanaan gegaan zijn, door de woestijn. En dan zegt de Heere God, verblijd u op uw feest, u, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe. Iedereen verheugt zich. En dan lees je in het Nieuwe Testament dat de engel bij Maria komt en dat Maria gaat zingen. En dat ze zich in de Heere verheugt. En even later de herders die horen het, ik verkondig u grote blijdschap. En als het Pasen geweest is, zijn de discipelen bij elkaar en dan staat er dat ze het van blijdschap niet kunnen geloven. En Paulus later in het Nieuwe Testament in de Filippenzenbrief, verblijd u. En in 2 Korinthe 13, broeders, zusters, wees blij. En zo komen we bij de tekst van vanmorgen. Blijdschap. Ze zullen blij zijn. Ze zullen zich verheugen. Dan zegt iemand in de kerk of bij de kerkradio. Ik zie niet zoveel aanleiding tot blijdschap. Ik voel me helemaal niet blij. Nou, dat begrijp ik goed. Als je naar deze wereld kijkt en al die vluchtelingen. Er zijn nog nooit zoveel vluchtelingen geweest als nu. En als je hoort hoeveel mensen in de Middellandse Zee al zijn omgekomen. En als je hoort wat er in Afrika speelt of pas een aanslag in Egypte. En ook onder ons. Het kan zomaar in je leven anders worden. Ziekte. Rouw. Dat het helemaal niet goed gaat in je huwelijk. En dan kan het zijn dat zo'n woord als blijdschap en vreugde, dat het botst van binnen. Nou, dat was in de tijd van Jesaja niet anders. Want als je die tijd van Jesaja beschrijft en leest, dat was een ontzettend donkere tijd. We hebben dat laatste vers van hoofdstuk 8 gelezen. Dat noordelijke gebied, Zebulon, Naftali, tot aan de zee. Daar zijn de heidenvolken gekomen. De bevolking is gedeporteerd. Heidenen zijn er gekomen. Het was een land, een periode van duisternis. En het wordt ontzettend moeilijk. Politiek, een donkere tijd. Want hoe moet het verder? En Agas en Peka, twee koningen van het 2- en 10-stammenrijk, ze overleggen. Hoe moet je nou als de Assyriërs komen staande blijven? Want vanuit het noordoosten komen de Assyriërs steeds verder en verder. En in die tijd, dat mensen zijn weggevoerd, dat er aan het eind van hoofdstuk 8 over Galilea wordt gesproken, het is het Galilea van de heidenen. En in die tijd, dat het ook geestelijk donker is, want er is nog maar weinig oprecht geloof. In die tijd klinkt dat woord blijdschap, vreugde. Ik zei even, het was ook geestelijk een donkere tijd, want ja, wat moet je doen als de vijandelijke legers eraan komen? Ga je dan op God vertrouwen en vraag je wat je moet doen? Of sluit je een coalitie met andere legers dat je met elkaar gaat vechten? Nou, dat laatste gebeurde, want dat is makkelijker. Want die legers, die zie je. En kun je wel op God hopen? Je moet zelf toch ook wat doen? En in die tijd, gemeente, is er ook nog afgoderij. Sociale zonde. Lees de eerste hoofdstukken van Jesaja maar eens door. En in die donkere tijd klinkt ineens in Jesaja 7, Immanuel, God met ons. En in hoofdstuk 9 gaat het ineens over een kind dat geboren wordt. Een zoon gegeven. God gaat wat nieuws doen. En dat wordt heel beeldend aangeduid met het licht dat komt in vers 1. En de blijdschap in vers 2. Jesaja profeteert in de tekst, u hebt dit volk talrijk gemaakt. Nou, jongens en meisjes in de kerk, dan moet je eens terugdenken aan Abraham. God had tegen Abraham gezegd, Abraham, je zult een groot nageslacht krijgen. En dan moet Abraham naar de sterren kijken en naar het zand kijken. En dan zegt God, nou, die sterren kun je niet tellen, zo groot wordt je nageslacht. Je kent daar wel een liedje van. Nou, daar gaat vers 2 op terug. U hebt dit volk talrijk gemaakt dat God zegt, ja, ik heb het gedaan. Want ik heb beloofd aan Abraham dat er een groot volk zou komen, dat heb ik gedaan. 12 stammen, daar bij de Middellandse Zee, de belofte van God is vervuld. En dan staat er een moeilijk te vertalen vers. U hebt het volk talrijk gemaakt, dat is duidelijk. En dan staat er, hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Een vraagteken erachter. Heel letterlijk staat er, u hebt het volk groot gemaakt en de blijdschap hebt u niet groot gemaakt. Dat is wat merkwaardig. Want daarna gaat het weer over blijdschap. En heel veel mensen struikelen over dat woordje niet. Dat is lastig. Het zou logischer zijn als er staat, u hebt het volk groot gemaakt, u hebt de blijdschap groot gemaakt. En de HSV heeft het zo vertaald met een vraag dat er dus staat, u hebt het volk groot gemaakt en hebt u de blijdschap ook niet groot gemaakt? Dan is het een vraag waarvan je zegt, ja, dat heeft God ook gedaan. En anderen hebben dat woordje niet maar doorgestreept, dan is het wat makkelijker. Of Joodse uitleg hebben er al van gemaakt, u hebt het volk groot gemaakt en u hebt de blijdschap voor hun groot gemaakt. Nou, toch moeten we het maar gewoon zo lezen dat er letterlijk staat, u hebt dit volk talrijk gemaakt. Denk aan Abraham, dat God het had beloofd, dat volk zal groot worden. En dan zegt de profeet erbij, maar God, u hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Dat is een beschrijving van de situatie. De blijdschap hebt u niet groot gemaakt, God. Want er is geen blijdschap op dat moment. Het is donker. En als we eerlijk zijn, het wordt alleen nog maar donkerder. Want straks komt de ballingschap. En zullen de legers het hele 10- en 2-stammenrijk veroveren. Dan ineens staat er, ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zeg maar de donkerheid, somberheid. En dan ineens het licht gaat aan. En toch zullen ze blij zijn. Voor Gods aangezicht. Dat is de profetie. Ze zullen blij zijn. En dat is trouwens niet zomaar een blijdschap dat je zegt, nou, het gaat goed in de economie. Dat is ook niet zo dat je zegt, nou ja, na het zure komt het zoet. Maar het is een geestelijke blijdschap, hè. Daar staat, ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. Bij u, Heere, in uw aangezicht, daar zullen ze blij zijn. Blijkbaar kijkt God naar mensen. En blijkbaar kun je als mens en volk in zijn aangezicht komen, in zijn nabijheid komen. Nou zegt de profeet, daar is nou de blijdschap te vinden. Dus dat is geen oppervlakkige blijdschap dat je zegt, nou ja, we gaan ervoor. Maar in de duisternis, gemeente, daar ligt het op. En als je dan dat woordje duisternis met het aangezicht van God verbindt, dan staat hier dus eigenlijk in de tekst dat in de duisternis, in de somberheid, dat God zijn aangezicht laat zien. Je zult blij zijn. Hoe blij? Nou, staat erbij. Net als wanneer je de oogst binnenhaalt. Je weet wel, in heel veel landelijke gebieden, daar is een oogstfeest. Hè? Dan heb je alles binnengehaald en dan ben je blij en dankbaar. Nou, zo blij zul je zijn. Of als de oorlog is gewonnen en de buit is achtergelaten en de buit wordt verdeeld. Nou, zo blij zul je zijn. Ja, zegt iemand in die tijd van Jesaja. De legers komen eraan, het volk dient God niet zoals het moet en toch blij. Nou, zegt Jesaja, denk nog eens terug aan de tijd van de Midianieten. Gideon. Je weet wel, Gideon die ging met zijn legers naar de Midianieten, maar God die liet dat leger steeds kleiner worden. En dat hele kleine leger, geen schijn van kans. En toch had dat kleine leger de overwinning, want God gaf de overwinning. En de Midianieten werden verslagen. Nou, dat is Midiansdag. Zoals Israël toen verheugd en blij was, zo zul je opnieuw verheugd zijn. Nou, er is natuurlijk veel over gediscussieerd. Wanneer is dat dan gebeurd? In hoofdstuk 7, de Immanuel, en hier een kind zal ons geboren worden. Er is veel over gediscussieerd. Is dat soms bij het koninklijk huis op dat moment, dat je zegt, nou, het gaat wel moeilijk, maar straks komt er een koning. En dan kun je denken aan Hiskia. Dat God door Hiskia redding biedt, ja. Maar ja, daarna gaat het ook nog wel weer heel erg de verkeerde kant op. En dan zeggen anderen van, nou, misschien is het na de ballingschap. 70 jaar was het duister en dan komt Israël terug. Dat is ook waar. En tegelijkertijd mogen wij in deze adventsweken denken aan Jezus Christus. U weet wel, als Jozef die droom krijgt, hij moet Immanuel heten, komt uit Jesaja 7. En later als Jezus door het land gaat in Matthäus 4, dan staat er dat hij in het Galilea der heidenen is. Nou, dat verwijst naar hoofdstuk 8. Kijk, en zo mag u deze verse lezen. En dat hebben zelfs de Joodse uitleggers ook wel zo ook uitgelegd, dat ze zeggen in vers 5, een kind is ons geboren. Ja, hoe kun je een koning nou sterke God noemen? Eeuwige vader, vredevorst. Dus die hebben al gezegd bij die tekst, het gaat over de Messias. En over wie kan het anders gaan? En deze profetie, die zie je natuurlijk uitkomen bij Hiskia, bij de ballingschap. Maar gemeente, ten volle komt de profetie uit. Als Jezus Christus wordt geboren, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En daar, gemeente, daar komt de vreugde voor Gods aangezicht. En we denken aan de blijdschap van Maria als ze zingt. En van de herders. En zo mogen we naar kerst toe leven. En voordat ik nou aan u ga vragen, en voordat ik nou aan jou ga vragen of je ook wel eens blij bent, Nog even drie andere dingen over deze tekst. Waarom zou God dit nou zeggen tegen het volk Israël? Waarom zegt God nou tegen Jesaja, ze zullen blij zijn? Waarom zegt de Heere God tegen Jesaja, ik zal mijn gezicht laten zien en voor mijn aangezicht zul je blij zijn? Nou, dat heeft te maken met Abraham. Zoals die tekst begint, u hebt dit volk talrijk gemaakt. Dan wijst Jesaja en eigenlijk de Heere God terug op die belofte dat God zegt, ik had het beloofd, Abraham. Weet je nog, ik had het beloofd, zo groot zal je nageslacht worden. Nou, gemeente, daar zit natuurlijk op de achtergrond dat je zegt, God heeft Israël beloofd om nooit los te laten. Denk aan de voorzang die we gezongen hebben, zoon God is Israël. God had aan Israël beloofd, wat er ook gebeurt, ik zal je vasthouden. Nou, daar komt God op terug. Heere God, die kan niet zeggen van, nou ja, ga dan maar. Hij zegt niet van, wil je niet? Nou ja, dan maar niet. God is een God van het verbond en die zegt, ik haal je er weer bij. Dat is het eerste. Daarom is er blijdschap, omdat God zegt, ik heb een verbond gesloten, ik laat je niet los. Maar er is nog iets, er staat in het laatste vers dat wij lazen. De naijver van de Heere van de legermachten zal dat doen. De naijver. Dat is de jaloezie letterlijk. God is jaloers. Dat klinkt altijd wat negatief, hè, want je mag niet jaloers zijn. Maar God is jaloers en daarmee wordt bedoeld dat God jaloers is omdat hij dat volk gemaakt heeft. Dat is heel positief. God heeft dat volk gemaakt. Hij heeft ze alles gegeven. En dan is God heilig jaloers, want hij wil dat volk niet kwijt. De Heere God kan er niet mee leven dat het volk ten onder gaat. Hij kan er niet mee leven als het volk Israël de blijdschap ergens anders vandaan haalt. En moet je je voorstellen, je hebt een leuke vriendin. Of een leuke vriend. Je hebt verkering, je loopt zo'n tijdje met elkaar. En die vriend van jou, die lacht altijd om iemand anders. En die is altijd blij als hij bij iemand anders is en nooit bij jou. Dan zeg je, dat klopt niet. Nou, zo is het ook met God. God zegt, jullie zijn mijn volk, ik heb je gemaakt. Ik heb je geroepen, ik heb je door de woestijn gehaald. Ik ben je God. We hebben net nog gehoord, ik ben de Heere uw God. En dan kan God er niet mee leven dat Israël zegt, ja, maar die andere goden en die andere blijdschap. Dat betekent trouwens ook even naar ons toe alvast toevertaald, dat God daar eigenlijk ook niet mee kan leven als u bij iemand anders of iets anders veel meer vreugde vindt dan bij hem alleen. Zeer jaloers. Hij zegt, ik wil je de blijdschap en de vreugde geven. Maar er is nog iets, als het gaat over die blijdschap. De achtergrond in het Bijbelboek Jesaja is het woordje vertrouwen, geloof. De koning, ja, die zag die Assyriërs wel komen en die dacht, ja, laat ik maar een coalitie vormen. En hij hoopt op zijn legers. En Jesaja zegt, nee, dat moet je niet doen. Je moet op God vertrouwen. En je moet stoppen met verzet. Ja, waar vertrouw je op? Op God of op de legers? En die naam van Jesaja betekent, de Heer is mijn redding. Nou, dat zit er ook achter. Dat je dus door het geloof, alleen door het geloof vertrouwen, door het vertrouwen blijdschap krijgt. Dan gaan we ook naar het tweede punt, de blijdschap in het licht. Ik las een preek van Hellebroek, die naam die hebt u vast wel eens gehoord, en die zegt, als het nou zo is, wie ziet dan niet in dat wij die onder het Nieuwe Testament leven verplicht zijn deze blijdschap in ons te vertonen? Hij zegt dat een kind van God niet altijd gebogen gaat, maar ook moet weten wat vrolijkheid en blijdschap is. Hij zegt, wij leven in het Nieuwe Testament en als je nou echt bij de Heer hoort, als je kind van God bent, ben je verplicht om in de blijdschap te leven, zegt hij. Nou, en dan lees je deze tekst en dan staat er, zij zullen blij zijn. Dat is een belofte, een profetie. Zo zal het zijn. Kijk, en dan komt die vraag ook naar ons. Herkent u dat? Bent u wel eens blij en dan natuurlijk niet dat u zegt, nou het was zo'n leuk feestje vrijdagavond. Ik was zo blij toen ik mijn examen had gehaald, maar herkent u wat de psalmdichter zegt, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Bent u wel eens blij in het geloof, gemeente? Bent u wel eens een gat in de lucht gesprongen dat u zei, ik heb een God? Nou zegt iemand, ik voel me helemaal niet zo blij. Als ik me wat meer blij zou voelen in mijn geloof, wat meer vreugde zou hebben. Misschien worstelt u daar wel mee. Misschien is jouw geloof wel meer een zaak van strijd en oorlog. Hoe komt het dat we zo weinig vreugde in het geloof beleven, zei iemand een keer. In de tekst gaat het over blijdschap voor Gods aangezicht. Dat moet u goed onthouden. Het is geen blijdschap die ik uit mijzelf naar boven moet halen, dat ik blij ben. Het is voor Gods aangezicht, daar komt de blijdschap vandaan. Elke kerkdienst komt de Heere God met zijn aangezicht en hij kijkt ons aan en hij wil u die vreugde geven, gemeente. Kijk, in het dagelijkse leven, daar komt de blijdschap ook altijd ergens anders vandaan. Als je dacht dat je het examen niet zou halen en je haalt een voldoende, dan ben je blij vanwege dat cijfer. En als u een kleinkind mag hebben, u hebt het kleinkind op schoot, en dan bent u verheugd vanwege dat kleinkind, dat geeft u vreugde. Nou gemeente, zo is bij God ook. En hoe duister het is in die tijd van Israël, en hoe de heidenvolken erop afkomen en hoe moeilijk het nu is, die blijdschap die komt altijd bij hem vandaan, voor zijn aangezicht. Dat zie je bij de herders ook. Ik verkondig u grote blijdschap. En die herders, dat zijn geen blijde mensen in zichzelf, maar die krijgen die blijdschap. En Maria, nou die ziet er niks van. Ze heeft iets gehoord, maar ze merkt er nog helemaal niks van. Maar ze gelooft dat wat de engel heeft gezegd en ze verheugt zich daarin. En die blijdschap, gemeente, begint niet dat ik een bepaalde verandering in mezelf heb, of dat ik tegen mezelf en tegen de ander zeg, kom laten wij blij zijn. Maar het is dat ik het woord van God hoor en dat ik merk dat God me aankijkt en dat de Heere zegt, ze zullen blij zijn. Of in het Nieuwe Testament, wees blij en verheugt u. Het komt bij hem vandaan, gemeente. En door het woord van God, door de Bijbel, schenkt hij die blijdschap. Nu kan het zijn dat iemand zegt, dat woordje blijdschap, dat heeft wel een wrange betekenis vandaag in mijn leven, want het leven is heel moeilijk. Het loopt zo anders. Mag ik u eens meenemen naar de psalmen? Ik zei net in het begin, in het Oude Testament, het wekenfeest, het loofhuttenfeest was blijdschap. Het Nieuwe Testament, bij de geboorte van Jezus, bij Pasen, blijdschap, maar daartussen zitten de psalmen. En waar kom je nou de vreugde in de psalmen tegen bij die mensen die diep in de put zitten, maar zeggen, er is een God. En waar kom je de blijdschap tegen Paulus die zegt, verheugt u. Dat is Paulus die gestenigd is, die zweepslagen kreeg. Dat is Paulus die naar Rome gaat. Die blijdschap, gemeente, is niet met de mooie omstandigheden verbonden. Met een blij leven. Dat het zo goed gaat als je gelooft. Maar die blijdschap is daarmee verbonden dat de Heilige Geest komt. Ze zullen blij zijn. Dat tilt ons op een ander niveau en ik hoop dat u dat herkent in uw leven. Die blijdschap, gemeente, zit op dat geestelijk niveau. Dat is dus een andere blijdschap van deze wereld. Zelfs een andere blijdschap van mijn hart, zoals ik geboren word. Maar een ander niveau, dat je zegt, het is geestelijk vreugde in God. In deze wereld is blijdschap en vreugde verbonden met genot. Je geniet. Je bent blij. En in de Bijbel is het verbonden met de diepgang in je leven. Die soms alles kwijtraakt. Zoals u dat ook hier leest. En dat je zegt, ja maar God die daalt af in die diepte. En hij kijkt naar me. Dan kan het ook zijn dat iemand zegt, ja ik ben zo druk in mijn leven. Maandagochtend tot zaterdagavond ben ik druk bezig. En ik vind het wel mooi in de kerk, maar ja door de week ik heb er niet zoveel aan. Altijd bezig. Maar zeg eens eerlijk, u die dat zo even vertelt, 60 uur in de week, geeft dat vreugde? Wordt u daar echt blij van? Kun je daar over 150 jaar nog van genieten? Deze blijdschap loopt uit op dat kind, eeuwige vader, vrede vast. Dat geeft even een blikveld en zegt, hé, dat is een blijdschap die doorgaat tot in eeuwigheid. De voorzang door dood niet te scheiden. Op catechisatie vroeg een van de jongeren afgelopen dinsdag, dominee, kunnen we het een keer hebben over kansspelen? Ja, dan denk je van, ja, wat zal ik daar eens over zeggen? Kansspelen, gokken, dan kun je natuurlijk gelijk zeggen, nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo goed, want dan laat je het lot alles bepalen. En dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, dat gaat over geld en dan word je hebzuchtig van. Dan is het elke keer wat het niet is. Maar dan kun je veel beter omdraaien. Ik dacht met mezelf, ik hoef er eigenlijk niks over te zeggen. Want als je de blijdschap van God kent, dan heb je dat helemaal niet nodig. Als je de Heere God kent, dan heb je een blijdschap en een vreugde die veel dieper gaat. Heb je geen staatslot nodig om blij te zijn. Want je hebt God. Gemeente, onze samenleving probeert ons helemaal vol te stoppen met allerlei vormen van genot en een leuk leven. Maar het is allemaal wel oppervlakkig. En misschien is er ook wel iemand in de kerk, laat ik het maar eerlijk zeggen, die maar eens concreet moet breken met het zoeken naar genot. Als je alleen maar blij wordt van uitgaan met je vrienden en dat is de enige vreugde in je leven, dan moet je eens afvragen of dat het wel is. Als je alleen nog maar kunt genieten van bepaalde lachfilms, dan moet je er maar eens mee breken, want dat is heel erg dun. Zomaar weg. En roep God aan voor die andere vreugde die veel dieper gaat, die eeuwig blijft. Daar zit ook een bepaalde oefening in hoor. Kijk, als wij zeggen we hebben de Heere leren kennen en wij leven door het geloof, maar wij proberen altijd nog zoveel blijdschap in het leven te krijgen, dan moet ons leven ook geoefend worden om niet alleen op zondag, maar ook door de week die vreugde van God te krijgen. Want kijk, als je in de kerk zit en je denkt, ja, gelukkig God is er. Ik ben blij dat God er is. En door de week ben je alleen nog maar op andere manieren bezig met vreugde. De vreugde van veel verdienen of de vreugde van je vrienden of de vreugde van bepaalde films. Nou, dan denk ik dat je leven wat moet gaan veranderen. Dat het mooi zou zijn als je dat leven met de vreugde hier, hè, van dat genieten van het leven hier, als je dat ook eens langzamerhand een beetje aan de kant zet en ook door de week er eens over nadenkt wat voor vreugde het geloof geeft. En misschien moet je dan maar eens met een oude gemeentelid gaan praten. Zoals ik dat ook wel eens doe, zo'n gemeentelid, iemand in de 80 die al zoveel heeft meegemaakt. En dan praat je daar eens over, hè, die vrouw is overleden en er komt niet zoveel bezoek. Maar als ik dan bij hem kom, dan ben ik altijd blij als ik weer wegga. In de zin van, die man die kent de Heer en dat geeft vreugde. Nou, dat is een hele andere en veel diepergaande vreugde dan alle vreugde en grappen en grollen van deze wereld. Blij zijn, als ik dat eens had. Is er iemand die zegt, ik heb dat niet, blijdschap van het geloof? Dan moet je nog eens naar de tekst terug. Ze zullen blij zijn. Dat zegt de Heer, hè, door dat woord. Dat zegt hij nu opnieuw. Want dat zei hij niet alleen tegen Jesaja. Dat zegt hij vandaag. Ze zullen blij zijn. En dan moet u zich niet met een ander gaan vergelijken. Maar dan moet u het horen. Ik verkondig u grote blijdschap. Nu kan het zijn dat iemand ook echt met een oprecht verlangen zegt. Ja, als ik dat nou eens wat meer had. Hoe krijg je die blijdschap? Nou, dat ga ik u zeggen. Ga ik u zeggen. Hoe krijg je die blijdschap? Het is bijna kerstfeest. Een kind is ons geboren en we zien de Heer Jezus in de kribbe liggen. Kijkt u even met mij mee naar die kribbe. Daar zie je Jezus die eeuwig bij de Vader was. En die alles achterlaten in de kribbe gaat liggen. Ziet u hem? Hij is helemaal vrijwillig mens geworden. Ziet u zijn liefde? Zijn trouw? Zijn gehoorzaamheid? Ben je er nooit eens vreugde over geworden? Dat hij zegt, ik vind die man, die vrouw, die jongen, dat meisje uit Bruchem zo belangrijk. Ik ga naar Bethlehem toe. Om jou eeuwig geluk te geven. Wat heeft hem bewogen, gemeente? Nou daar begint de blijdschap. Waar je gaat vertrouwen dat je zegt, hé, maar dat is nou Jezus die het voor mij deed. Dat zeg ik ook in het bijzonder tegen de jongeren. Die zegt, dat geloof is vaak zo moeilijk. Dan denk je aan regels of je begrijpt het niet. Maar dan moet je eens de komende Adventsweek elke avond eraan denken dat Jezus zegt, ik ben voor jou naar Bethlehem gegaan. Vertrouw je mij? En even later, als je Jesaja doorbladert, kom je bij Jesaja 53 tegen. Dan zie je de man van smarten. Jezus Christus is dat. Hij gaat naar het kruis toe. En dan zie ik hem in gedachten lopen naar Golgotha. Hé, hij heeft mijn ontevredenheid op zijn schouder. Hij heeft mijn zonde op zich geladen. Hij heeft mijn oppervlakkige hang naar blijdschap op zich genomen. En in Gethsemane zie ik dat hij bloedig zweet uitperst. En aan het kruis zie ik hem in de eenzaamheid hangen. Daar, gemeente, daar is de vreugde te vinden. Waar je eigen zonde en schuld leerde kennen, waar je erachter gekomen bent. Ik heb helemaal geen zin om God te dienen. Maar bij hem is vergeving. Kijk, er wordt wel eens een tegenstelling gemaakt dat mensen zeggen, het moet niet over de zonde gaan, het moet over de blijdschap gaan. Maar dat is een valse tegenstelling. Want hoe meer ik mezelf leer kennen als zondaar voor Gods aangezicht, hoe meer ik erachter kom dat ik weer de fout in ben gegaan, hoe meer ik de Heer Jezus nodig heb. En hoe meer vreugde het geeft dat hij nou voor mij gekomen is. En dan komt die vreugde van het geloof niet uit mijn nette leven. Ook niet omdat het zo fantastisch gaat in je leven. Die komt van die heiland die met die spijkers door zijn handen aan het kruis hangt. Daar is de vreugde, gemeente. Er wordt veel gesproken over blijdschap en vreugde. En de kerk moet aantrekkelijk zijn. En weet u waar de vreugde te vinden is? Als ik het ruwhouten kruis zie. Want blijdschap smaakt mijn ziel. En Jesaja die schrijft in Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En de Heer Jezus wordt gestraft. En de Heilige Geest zegt, hier is de vrede. De shalom met God. Je mag God in het aangezicht kijken. Hij kijkt jou in het aangezicht. Dat is vreugde, gemeente. Dan begrijpt u ook wel, dat hoef ik eigenlijk bijna niet bij te zeggen. Maar dan begrijpt u ook wel hoe noodzakelijk het is en belangrijk is dat u zich ook tot die God keert. Dat er bekering is in uw leven. Dat u die God in het aangezicht kijkt. Kijk, zo komt de vreugde, gemeente. De blijdschap. Waar je onder de verkondiging ook vanmorgen Christus aan het kruis ziet hangen. En zijn bloed druppelt. En het wordt u verkondigd dat hij dat doet om u rein te maken. Bij de Vader te brengen. En in gedachten zie ik dezelfde Heer Jezus Christus. Op de derde dag staat hij op uit de dood. De discipelen van blijdschap konden het niet geloven. Maar kijkt u eens mee. Jezus is opgestaan uit de doden. Komt er dan geen vreugde? Of je leeft even. Je geniet van het leven. Je haalt het eruit nu het nog kan. Of je ziet het is Pasen geweest. En dan kom je een keer op je sterfbed. Maar je weet zoals Jezus is opgestaan. Zo zal ik ook opstaan. En ik mag bij de eeuwige Vader komen. Maar gemeente, dat is nou de eeuwige vreugde. Dat ontvang je nu door het zien op Christus, door het geloof in hem. Maar dat ziet ook uit naar eeuwig leven bij hem. Want dat kind dat geboren is, eeuwige Vader. Het is Pasen geweest, gemeente. Er kan nou niks tegenop. Alle blijdschap en vreugde is nog niet zo groot ten opzichte van de blijdschap die je hebt. Als je ziet dat Jezus is opgestaan uit de dood. En wat zou het nou mooi zijn, wat zou het nou goed zijn, gemeente, als we daar wat meer van zouden spreken in deze wereld. Want wij zijn als kerkmensen nog wel heel goed om tegen een ander te zeggen, joh, dat mag niet hoor, daar moet je aan voldoen. En zo. Maar ik hoop dat u elke keer tegen die ander durft te zeggen, joh, het is bijna kerst. Jezus is gekomen. Of op andere manieren dat u zegt tegen iemand die het moeilijk heeft, u weet toch wel dat het Pasen is geweest, dat Jezus leeft. En wat zou het nou heerlijk zijn, gemeente, als we vanuit die vreugde ook konden getuigen naar deze wereld. Of onze kinderen, of kleinkinderen, of mensen om ons heen. Dat we laten merken, ook als het moeilijk is in het leven, of als het steeds somberder wordt in het leven, dat je toch mag laten merken, hé, ik heb een bron van vreugde. En die is er ook voor jou. Spreek daar maar eens over. Getuig daar maar eens van. Want vaak hoor je mensen die willen alles uit het leven halen. En de liedjes die hoor je, geniet nu het nog kan. Maar wij hebben een Godgemeente die zegt, als je bij mij komt, in mijn aangezicht kijkt, dan mag je eeuwig leven. Dan mag je zelfs eeuwig van God genieten. Kun je niet voorstellen wat dat is. En daarom kijken we nog één keer naar de heilsfeiten, want bij de heilsfeiten daar vindt u de vreugde. We hadden het over kerst, Goede Vrijdag, Pasen, we kijken nog één keer. En dat is de hemelvaart. We zien de Heer Jezus naar de hemel gaan. En een tijdje later de Pinkstergeest is uitgestort. En gelovigen komen bij elkaar in Handelingen 2. Dus zijn mensen die er niet meer bij horen, want ze geloven in Jezus. De familie wil niks meer van ze weten. Maar ze komen bij elkaar en ze breken het brood. En met vreugde zijn ze bij elkaar. Dat is de gemeente. Het brood wordt gebroken. Met vreugde ontmoeten ze elkaar. En toen moest ik denken aan die gevangene in China. Die zat jaren gevangen omdat hij niet kon zwijgen van zijn eiland. En ze konden in de gevangenis de vreugde zelfs letterlijk niet van zijn gezicht afslaan. Want zijn Christus was hem alles. Hij wist wat er ook gebeurt. Aan de rechterhand van God, daar is de Heer Jezus Christus. Hij zal eens terugkomen. Ze zullen blij zijn voor zijn aangezicht, gemeente. Dan leef je ook voor Gods aangezicht. Dan leef je ook in het geloof aan Gods rechterhand is mijn heiland, mijn Jezus. En hoe meer je die heiland kent, hoe meer je zijn aangezicht ziet in je leven, hoe meer de vreugde je hart doortrekt. Ik zou eigenlijk zeggen, net als bij het avondmaal. Als de avondmaal wordt bediend, dan net voordat het brood wordt gebroken, dan klinkt het suzum corda, dat je zegt, en naar boven kijken. Nou, dat zou ik eigenlijk tegen u willen zeggen. Natuurlijk ga je het gewone leven weer in, je studeert, je werkt, dat moet je ook goed doen, daar zingen we straks ook een psalm over. Maar gaandeweg toch telkens naar boven kijken, dat je zegt, ja, aan de rechterhand van de Vader, dat is mijn heiland. Hij heeft de littekens nog in zijn handen. Zoveel liefde had hij voor mij. Daar is mijn heiland. Hij is opgestaan. Dan ga je ook nog eens naar boven kijken, want die heiland, die komt ook nog een keer terug. Hij zal terugkomen om de eeuwige vrede aan te bieden. En de herders in Lucas 2, ze gaan vol blijdschap op pad. Ze loven God en ze verheerlijken zijn naam. Ze gaan weer verder naar de schapen toe. Ze hebben helemaal geen opdracht gekregen om te getuigen van God. Maar ze kunnen het niet laten. Om aan iedereen in Bethlehem te vertellen. Wat een vreugde hun hart doortrekt. Ze hebben het kind gezien. En gemeente, dan zou je nou alles missen. Als je dat kind ziet. Dan ben je blij. Verheugd. Dan schenkt God de heilige vreugde. En je kunt je weg weer verder gaan. Amen. Psalm 37 vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Wij mogen ons hele gewone leven leven, maar dan ook in het vertrouwen op God. En dan zal Hij verlustigen met blijdschap. Dan zal Hij de blijdschap schenken. Dan zal Hij ons daarvan doortrekken. We zingen Psalm 37 vers 2. danken de Heer voor het woord en doen onze voorbeden. Heer, in de duisternis heeft u het licht ontstoken. En in de duisternis heeft u het geroepen dat er blijdschap komt. En Heer, nu komen we voor uw aangezicht. En zien wij op die grote daden van u. En dat verheugt het hart. Dat u uw lieve kind Jezus gegeven hebt. Geef Heer, dat dat voortdurend ons zal doortrekken. En dat we zo voor uw aangezicht blijde zijn. En Heer, dan worden we ook elke keer weer geconfronteerd met onze gevoelens, maar ook met wie we zelf zijn en wat we doen. En zo brengt u ons bij het kruis, waar de diepste vreugde ligt. Omdat u daar de shalom, de vrede aanbiedt. Heer, gaat u met ons, met een ieder van ons, in de moeitevolle momenten, de blijdschap, maar dat we ook in het dagelijkse leven mogen merken dat er één is aan uw rechterhand, uw Heer Jezus Christus, die regeert. En zo komen we ook in de voorbeden voor uw aangezicht. Ik bidden voor mevrouw van der Scheur, die geopereerd werd. Heer, wilt u haar nabij zijn? We danken u dat u haar spaarde en bewaarde en bidden voor verder herstel. We bidden ook voor broeder Gelderblom, die zorgelijke uitslagen ontving. Heer, wij bidden, wilt u met hem zijn, met zijn vrouw, hun gezin, in deze tijd waar er dan zoveel op hen afkomt, dat ze ook steeds mogen zien op de gekruisigde en opgestane heiland Jezus Christus. Want waar moeten we anders naartoe? We danken u ook met het echtpaar Fortuin, dat zij onlangs hun 45-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Dat u hen spaarde en bewaarde en wij dragen in het gebed hen ook aan u op. Wilt u hen nabij zijn en ook elke keer dat zicht op de Christus schenken. Heer, wij bidden ook voor de luisteraars thuis, de oudere gemeenteleden. Heer, wilt u hen nabij zijn als het in het leven soms minder gaat, als het moeilijk is. Wilt u hen ook ondersteunen door uw woord en laten merken dat zij ook voor uw aangezicht mogen leven. Heer, wij bidden ook voor de broeders die op Dubbeltal werden geplaatst. Wilt u hen nabij zijn en wilt u door uw geest ook de weg wijzen, dat er een broeder wordt verkozen die ook hierin u gehoorzaamt om u te volgen in het ambt. Dat u zo ook al het werk in de kerk zegenen. Het werk dat door de vrijwilligers wordt gedaan, op de club en verenigingen, de commissies die er zijn, de broeders van de kerkraad, Heer, wilt u geven dat alles wat er mag gebeuren steeds op u gericht is. En dat daardoor ook de gemeente dicht bij u mag leven. We bidden ook voor de evangelisatiecommissie, voor de folders die verspreid zijn voor de Alfa-cursus. Wilt u geven dat ook mensen zich aanmelden om meer en meer van u te weten? En wilt u dan ook deze cursus zegenen? Wilt u zo het evangelisatiewerk zegenen en het zendingswerk over heel deze wereld? En dan bidden we ook voor uw volk Israël. Wilt u ook daar de vreugde geven van het heil? Wilt u de vrede schenken? De vrede die zo noodzakelijk is. We bidden ook voor ons eigen land en volk. Ook als zaterdag de Mars voor het Leven wordt gehouden. Heren, wij belijden ook hierin de schuld dat wij deel uitmaken van een land en volk waar ook zoveel leven wordt weggenomen. En wij bidden, wilt u ook nog omzien en een goede bijeenkomst geven, maar ook dat er opgelet gaat worden, dat mensen ook gaan zien wat het leven is, dat u het leven geeft. Heer, zo komen we voor uw aangezicht en leggen we alles voor u neer. We bidden voor onze overheden, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Wilt u hen nabij zijn? Zegenen, met uw geest bekwamen. Met uw rechte gerechtigheid laten zijn in ons land. Bidden voor onze kerk. Niet alleen voor deze gemeente, maar ook voor de landelijke kerk. Wilt u ook geven dat in het midden van alle beraadslagingen gevraagd wordt naar uw woord. Heer, zal komen voor uw aangezicht. En als we dan naar boven kijken in ons gebed, ook nu dan zien we u, de eeuwige God en Vader, voor wiens aangezicht de vreugde is. Heer, wat heeft u bewogen om naar ons om te kijken? Wat heeft u bewogen om uw zoon te geven? Wij aanbidden uw grote naam. U zij geprezen dat u, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo diep afdaalt in Christus en ons dat steeds weer schenkt. Geef dat we in vreugde, de geestelijke vreugde, onze weg vervolgen. En als we dat niet kennen, omdat we er buiten staan, dan hebben we toch onder de verkondiging gezien waar we het vinden. Dan hebben we de gekruisigde gezien, de opgestane. Heere, verbind ons aan uzelf. Opdat we zo verder kunnen gaan, wilt u een zegenrijke zondag geven. En als mogelijk is vanavond de gemeente weer bij elkaar brengen om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En ook vers 10 van Psalm 68. Geloof zij God met diepst ontzag. 68, 2 en 10. mag u weg vervolgen, maar u mag dat doen nadat u de zegen van de Heer hebt ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.